Belgische Grondwet. Uit Wikipedia, de Vrije Encyclopedie. www.wikipedia.org. De eerste unitaire Belgische Grondwet dateert van 1831. België is een parlementaire monarchie, kent het principe van ministeriële verantwoordelijkheid voor het regeringsbeleid en huldigt de scheiding tussen wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht. De Grondwet was oorspronkelijk zeer centralistisch, maar vanaf 1970 werd België geleidelijk omgevormd tot een federale staat in het kader van opeenvolgende staatshervormingen. De laatste ingrijpende wijziging van de Grondwet werd in 1993 doorgevoerd. Op dat moment werd beslist de hele Grondwet opnieuw te publiceren in een gecoördineerde versie Belgisch Staatsblad. Een van de belangrijkste wijzigingen van de invoering van het Arbitragehof, een rechtscollege dat erop toeziet dat de Grondwet wordt nageleefd door verschillende wetgevers. Momenteel kan zij alleen wetten toetsen aan titel 2, artikel 170, 172 en 191 van de Grondwet. Titel 1. Het federale België, zijn samenstelling en zijn grondgebied. In 1831 was België een centralistisch georganiseerde staat, georganiseerd in drie niveaus. Het nationale niveau, de provincies en de gemeenten. De federalisering van België voegde hieraan het regionale niveau toe. Volgens artikel 1 van de Grondwet is België nu een federale staat, samengesteld uit gemeenschappen en gewesten. Het regionale niveau is aldus opgebouwd uit twee soorten federale entiteiten, de gemeenschappen en de gewesten. De gemeenschappen zijn de Vlaamse gemeenschap, de Franse gemeenschap en de Duitsstalige gemeenschap, artikel 2. De gewesten zijn het Vlaams gewest, het Waals gewest en het Brussels hoofdstedelijk gewest, artikel 3. België is verdeeld in vier taalgebieden. Het Nederlandse taalgebied, het Franse taalgebied, het tweetalige gebied Brussel hoofdstad en het Duitsstalige gebied. Deze taalgebieden dienen om de territoriale bevoegdheid van de gemeenschappen en gewesten af te bakenen. De grenzen kunnen enkel gewijzigd worden door een bijzondere wet, ook wel bijzondere meerderheidswet genoemd, artikel 4. Artikel 5 geeft de verdeling van het grondgebied in provincies weer. Artikel 6 bepaalt dat de provincies bij wet kunnen onderverdeeld worden in gemeenten. De grenzen van de staten, provincies en de gemeenten kunnen enkel gewijzigd worden bij wet, artikel 7. Titel 2. De Belgen en hun rechten. In deze titel wordt een reeks fundamentele rechten opgesomd. Ook al spreekt de Grondwet over de rechten van de Belgen, zijn ze in principe van toepassing op iedereen die op het Belgisch grondgebied verblijft, tenzij objectieve rechtvaardiging bestaat voor de verschillende behandeling. In artikel 8 en 9 wordt daarom bepaald in welke gevallen men Belg kan worden. Een samenvatting van de grondrechten. Alle Belgen zijn gelijk voor de wet, artikel 10. Discriminatie in de toepassing van rechten en vrijheden is verboden. De gelijkheid van vrouwen en mannen is gewaarborgd, artikel 11. Het recht waarborgt ook voor vrouwen en mannen een gelijke uitoefening van hun rechten en vrijheden en bevordert meer bepaald hun gelijke toegang tot de door verkiezing verkregen mandaten en de openbare mandaten, artikel 11b. De vrijheid van een persoon is gewaarborgd. Niemand kan worden vervolgd dan in gevallen die de wet bepaalt en overeenkomstig wettelijke procedures, artikel 12. Ieder heeft het recht naar een rechter te stappen, overeenkomstig de wettelijke voorwaarden, artikel 13. Straffen kunnen enkel worden ingevoerd en toegepast krachtens een wet, artikel 14. De woning is onschendbaar, huiszoekingen kunnen enkel in die gevallen die de wet voorschrijft, artikel 15. Het recht op eigendom moet gerespecteerd worden. Onteigening kan enkel in het algemeen belang, in die gevallen en volgens de procedure door de wet bepaald en tegen een billijke en voorafgaande schadeloosstelling. Artikel 16. De straf van verbeurdverklaring van alle goederen kan niet worden ingevoerd. Artikel 17. De burgerlijke dood is afgeschaft en kan niet opnieuw worden ingevoerd. Artikel 18. De vrijheid van eredienst en vrije openbare uitoefening ervan zijn gewaarborgd. Misbruik van deze vrijheden kan evenwel bestraft worden (artikel 19, 20 en 21). De vrijheid van meningsuiting is gewaarborgd. Misbruik van deze vrijheden kan evenwel bestraft worden (artikel 19). Ieder heeft het recht op eerbiediging van zijn privéleven en zijn gezinsleven. Uitzonderingen kunnen enkel bij wet ingevoerd worden (artikel 22). Elk kind heeft recht op eerbiediging van zijn morele, lichamelijke, geestelijke en seksuele integriteit (artikel 22b). Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden (artikel 23). Dit recht omvat meer bepaald de volgende rechten: het recht op arbeid en op een vrije keuze van beroepsarbeid in het raam van een algemeen werkgelegenheidsbeleid dat onder meer gericht is op het waarborgen van een zo hoog en stabiel mogelijk werkgelegenheidspeil, het recht op billijke arbeidsvoorwaarden en een billijke beloning, alsmede het recht op informatie, overleg en collectief onderhandelen, het recht op sociale zekerheid, bescherming van de gezondheid en sociale, geneeskundige en juridische bijstand, het recht op een behoorlijke huisvesting, het recht op een bescherming van gezond leefmilieu, het recht op culturele en maatschappelijke ontplooiing. Het onderwijs is vrij. De gemeenschap waarborgt de keuzevrijheid van de ouders. De gemeenschap richt neutraal onderwijs in. De neutraliteit houdt onder meer in de eerbied voor de filosofische, ideologische en godsdienstige opvatting van de ouders en de leerlingen. Ieder heeft recht op onderwijs met inbiediging van de fundamentele rechten en vrijheden. De toegang tot het onderwijs is kosteloos tot het einde van de leerplicht, artikel 24. De drukpers is vrij. Censuur kan niet worden ingevoerd, artikel 25. De Belgen hebben het recht vreedzaam en ongewapend te vergaderen, artikel 26. De Belgen hebben het recht van vereniging, artikel 27. Ieder heeft het recht verzoekschriften bij de openbare overheden in te dienen, artikel 28. Het briefgeheim is onschendbaar, artikel 29. Het gebruik van een bepaalde taal mag enkel opgelegd worden voor handelingen van het openbaar gezag en voor gerechtszaken, artikel 30. Een ieder heeft het recht openbare ambtenaren kunnen voor hun daden een bestuur te vervolgen, volgens de procedure in de wet bepaald, artikel 31. Iedereen heeft het recht elk bestuursdocument te raadplegen en er een kopie van te krijgen. Uitzonderingen moeten door de wet bepaald worden, artikel 32. Naast de mensenrechten die in titel 2 van de grondwet worden opgesomd, genieten de Belgen ook de rechten die vervat liggen in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, dat gesloten werd in het kader van de Raad van Europa. Op de naleving van dat verdrag wordt toegezien door het Europees Hof van de Rechten van de Mens in Straatsburg. Sinds 2003 kan het Arbitragehof, het Belgisch Grondwettelijke Hof, alle rechten, decreten en ordonnanties toetsen aan titel 2 van de Grondwet en de rechten vervat in artikel 170, 172 en 191 in verband met de gelijkheid van Belgen en vreemdelingen, het verbod te discrimineren op het vlak van belastingen. Zo kan vermeden worden dat er wetten in strijd met deze mensenrechten zouden toegepast worden. Op die manier wordt de naleving van de rechten van de Belgen dus verzekerd. Bij de interpretatie van de rechten uit titel 2 van de grondwet maakt het Arbitragehof ook gebruik van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens, zodat er geen verschillende interpretaties van dezelfde beginselen kunnen ontstaan. Titel 3. De machten. In deze titel wordt de staatsstructuur van België vastgelegd volgens het principe van de scheiding der machten. De wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht worden in principe aan verschillende instanties toevertrouwd. Deze instanties moeten elkaar in het oog houden, zodat ze hun macht op een verantwoorde manier uitoefenen. Deze drieledige structuur wordt op alle niveaus van de staat toegepast, van het federale tot het gemeentelijke niveau. In principe moet de macht van de staat uitgeoefend worden door de instanties die de grondwet aanwijst, artikel 33. Het is door dit artikel dat er in België geen referendum kan ingevoerd worden zonder de grondwet te wijzigen. Het aannemen van een wet wordt in de grondwet immers opgedragen aan de Koning, Kamer en Volksvertegenwoordigers en Senaat en dus niet aan de bevolking door middel van een referendum. Wanneer men toch een referendum zou organiseren, zou de wetgevende macht dus niet uitgeoefend worden zoals bepaald in de grondwet. Artikel 34 stelt daarentegen uitdrukkelijk dat de uitoefening van bepaalde machten of bevoegdheden toevertrouwd kan worden aan volkenrechtelijke instellingen. Hiermee wordt onder andere het lidmaatschap van België van de Europese gemeenschap bedoeld. Het federale niveau. De bepalingen van het federale niveau zijn niet nieuw. De artikelen die vroeger het nationale niveau regelden, werden gewoon overgenomen op een paar uitzonderingen na. De grondwet stelt alvast in het vooruitzicht dat de federale overheid slechts uitdrukkelijk toegewezen bevoegdheden zal hebben. Alle residuaire bevoegdheden zullen door het regionale niveau behartigd worden. Vooraleer deze wijzigingen in voegen kan treden, moet in de grondwet een lijst met de federale bevoegdheden komen, artikel 35. Deze bepaling is nog niet van kracht, waardoor het residu nog bij de federale overheid ligt. Omdat er eerst een bijzondere wet moet aangenomen worden die bepaalt wie bevoegd zal zijn voor het residu, verdeling tussen de gemeenschappen en de gewesten. Bovendien moet er een lijst komen van de bevoegdheden van de federale overheid, wat een erg omvangrijke taak is. Bovendien ligt de politiek erg gevoelig, deze lijst is dus nog niet voor de nabije toekomst. Bovendien kan in de huidige legislatuur, tot 2007, deze lijst niet ingevoerd worden, omdat dit niet mogelijk is gemaakt in de verklaring van grondwetsherziening die vereist wordt door artikel 195. De federale wetgevende macht. De federale wetgevende macht wordt uitgeoefend door de Koning, de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Senaat tezamen, artikel 36. De wetgevende bevoegdheid wordt uitgeoefend door middel van wetten, bijzondere wetten, interpretatieve wetten, neutralisatiewetten, begrotingswetten, programmawetten, kaderwetten, opdrachtwetten en volmachtenwetten. De federale kamers. Federale verkiezingen vinden in principe om de 4 jaar plaats, artikel 65 en 70. Elke kiezer heeft slechts 1 stem, artikel 61. De stemming is verplicht en geheim, artikel 62. Om senator of volksvertegenwoordiger te worden moet men Belg zijn, het genot hebben van de burgerlijke en politieke rechten, 21 jaar zijn en in België wonen. De Kamer van Volksvertegenwoordigers telt 150 leden die rechtstreeks worden verkozen door de burgers. Artikel 63. De Senaat telt 71 gewone leden, waarvan er 40 rechtstreeks verkozen worden door de burgers. 21 senatoren worden aangewezen door de 3 gemeenschappen. Deze 61 senatoren duiden tenslotte nog eens 10 senatoren aan. Dit zijn de gecoopteerde senatoren, artikel 67. Daarboven kunnen de kinderen van de koning, momenteel 3, senatoren van rechtswegen worden vanaf hun 18e verjaardag. De koninklijke senatoren hebben pas stemrecht vanaf hun 21ste verjaardag en ze worden niet meegerekend in het aanwezigheidsquorum, artikel 72. Momenteel zijn er dus 74 senatoren in totaal. Men kan niet tegelijk lid zijn van beide kamers. Een parlementslid dat benoemd wordt tot minister moet zijn zetel in het parlement voor de duur van het ministerschap opgeven. Artikel 50. Een parlementslid die als bezoldigd ambtenaar benoemd wordt, moet zijn zetel in het parlement opgeven, artikel 51. Deze bepalingen zijn opgenomen om te vermijden dat zij slaafs de regering zouden volgen in alle stemmingen in het parlement, omdat ze van die regering afhankelijk zouden zijn voor hun inkomen. Dit is uitgevoerd na een aantal misbruiken in de 19e eeuw. De vergaderingen van de Kamer zijn in principe openbaar, artikel 47. Beslissingen worden bij volstrekte meerderheid genomen. Beslissingen kunnen enkel geldig genomen worden indien de meerderheid van de parlementsleden aanwezig is, artikel 53. Parlementsleden kunnen niet gevolgd worden of het voorwerp uitmaken van een gerechtelijk onderzoek naar aanleiding van een mening of een stem in de uitoefening van zijn functie uitgebracht. artikel 58. Vervolgingen en gerechtelijke onderzoeken in het algemeen zijn slechts toegelaten met de toestemming van de Kamer of de Senaat, waartoe het parlementslid hoort. Artikel 59. De oorspronkelijke grondwet gaf de Kamer en de Senaat gelijke bevoegdheden in alle materies. Wetsvoorstellen moesten daarom vaak verschillende keren heen en weer gezonden worden tussen beide kamers, wat voor veel vertraging zorgde. De huidige grondwet beperkt de gelijke bevoegdheid van beide kamers voor bepaalde materies, opgesomd in artikel 77. Voor de materies opgesomd in artikel 78 krijgt de Senaat een evociatierecht. Dit betekent dat de Senaat wetsvoorstellen enkel behandelt op verzoek van minimum 15 senatoren. Alleen de Kamer is bevoegd voor naturalisaties. De wetten betreffende de burgerrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van ministers, de begroting van de staat en de vaststelling van het legercontingent, artikel 74. In de regel wordt elk besluit bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen. Beslissingen kunnen enkel genomen worden wanneer meer dan de helft van de parlementsleden aanwezig zijn, artikel 53. Naast de bevoegdheden om wetten te stemmen, beschikt elke Kamer over het recht om parlementaire onderzoekscommissies op te richten, artikel 56. De koning als deel van de wetgevende macht. De koning heeft net als beide Kamers het recht om wetsvoorstellen in te dienen, artikel 75. De koning neemt niet deel aan debatten over de wetten of aan lopende stemmingen. De koning bekrachtigt de wetten en kondigt ze af eens ze gestemd zijn. De bekrachtiging wordt beschouwd als een instemming van de koning met de wet. Aangezien de koning een tak is van de wetgevende macht, moet hij er zijn instemming mee betuigen, net als de Kamer en de Senaat. De afkondiging wordt beschouwd als een verklaring dat de wet overeenkomstig de procedures tot stand gekomen is. De federale uitvoerende macht. De federale uitvoerende macht berust bij de koning, artikel 37. Hiermee wordt de koning en de federale regering bedoeld. De koning. De grondwettelijke macht van de koning gaat bij erfopvolging over op de natuurlijke en wettelijke nakomelingschap. In de rechte lijn van Z.M. Leopold, Joris, Christiaan, Frederik van Saxe-Coburg en volgens eerst geboorterecht, artikel 85. De huidige koning is Albert II. Deze nakomeling verliest echter zijn rechten op de troon wanneer hij huwt zonder de toestemming van de koning. Wanneer er geen nakomelingen meer zijn, kan de koning een opvolger aanstellen, wat goedgekeurd moet worden door de Kamer en de Senaat. Wanneer dit niet gebeurt, is de troon onbezet, artikel 86. Bij de troonsbestijging legt de koning in de vergadering van de Verenigde Kamers de volgende eed af. Ik zweer dat ik de grondwet en de wetten van het Belgische volk zal naleven, 's lands onafhankelijkheid handhaven en het grondgebied ongeschonden bewaren, artikel 91. De koning kan niet tegelijk koning zijn van België en van een andere staat. Een zogenaamde personele unie is slechts mogelijk wanneer in beide kamers een 2/3 meerderheid behaald wordt. Dit artikel is één keer gebruikt, namelijk in 1885, toen Leopold II ook soeverein werd van de Congo-vrijstaat. De koning is als persoon onschendbaar. Zijn ministers zijn verantwoordelijk, artikel 88. De koning kan in principe niet vervolgd worden voor zijn daden of voor de meningen die hij uit. Elke officiële handeling van de koning moet daarom bevestigd worden door de minister, die hierdoor de verantwoordelijkheid opneemt voor die handeling. De koning kan dus op zijn eentje geen enkele beslissing nemen. In de praktijk gaat het om beslissingen van de regering die ondertekend worden door de koning. De civiele lijst, de vaststelling van de toelagen die de koning krijgt, wordt bij wet vastgesteld voor de duur van zijn regeerperiode, artikel 89. Deze kan dus niet gewijzigd worden. Dit is zo om te vermijden dat er voortdurende discussies zouden zijn over de monarchie. Wanneer de koning sterft, komen de kamers uiteindelijk de 10e dag na zijn overlijden samen om de nieuwe koning de eed af te horen leggen. De bevoegdheden van de koning worden, tot de aflegging van de eed door de nieuwe koning, uitgeoefend door de federale regering, die beslist bij consensus en regeert in naam van het Belgische volk, artikel 90. Wanneer de troonsopvolging nog minderjarig is, wordt een regent en een voogd aangesteld door de Kamers (artikel 92). Wanneer de koning in de onmogelijkheid verkeert te regeren (geestesziekte, coma, minderjarig, gevangen in het buitenland), moet de regering die onmogelijkheid vaststellen en de Kamers samenroepen om een regent aan te stellen en eventueel een voogd voor de kinderen van de koning (artikel 93). Ook wanneer de troon onbezet is (geen opvolgers meer) wordt door de Kamers een regent aangesteld. Daarna komen er verkiezingen om de Kamers een nieuwe samenstelling te geven en die nieuwe Kamers zullen dan een nieuwe koning aanstellen (artikel 95). Dit artikel zorgt ervoor dat in dat geval de bevolking via de verkiezingen wordt betrokken in de aanstelling van de nieuwe vorst. Dit regentschap mag slechts aan één persoon worden opgedragen en die persoon moet de grondwettelijke eed hebben afgelegd (artikel 94). De federale regering. De koning benoemt en ontslaat zijn ministers. De regering is verplicht haar ontslag in te dienen wanneer zij is weggestemd door een constructieve motie van wantrouwen en dan is de koning verplicht de voorgedragen opvolger te benoemen (artikel 96). Alleen Belgen kunnen minister zijn (artikel 97), maar leden van de koninklijke familie kunnen dit niet (artikel 98). De regering bestaat maximaal uit 15 ministers, geen beperking op het aantal staatssecretarissen. Ze bestaat uit evenveel Nederlandstaligen als Franstaligen (pariteit), eventueel de premier uitgezonderd (artikel 99). De ministers hebben zitting in elke kamer en het woord moet hen verleend worden wanneer zij erom vragen (artikel 100). Deze regel is ingevoerd om het mogelijk te maken voor de minister om zijn beleid te verdedigen. Daarom kunnen de kamers ook hun aanwezigheid vorderen (artikel 100). De ministers zijn verantwoordelijk voor het gevoerde beleid tegenover de Kamer van Volksvertegenwoordigers (artikel 101). Dit is de tegenhanger van de onverantwoordelijkheid van de koning. Sinds 1993 kan de Senaat het vertrouwen in de regering niet meer opzeggen. Geen minister kan onderworpen worden aan enig onderzoek naar aanleiding van een mening die hij heeft geuit in de beoefening van zijn ambt (artikel 101). Dit om te vermijden dat de minister niet over de nodige vrijheid zou beschikken om zijn mening te uiten, beleid te verdedigen. In geen geval kan een bevel van de koning hem ontslaan en van die verantwoordelijkheid (artikel 102). Om te vermijden dat er op die manier niemand verantwoording zou dragen voor het beleid. Ministers die een misdrijf hebben begaan in de uitoefening van hun ambt kunnen enkel vervolgd worden door het Hof van Beroep. Ook wanneer zij een misdrijf hebben gepleegd tijdens hun ambtstermijn, maar dat niets te maken heeft met de uitoefening van hun functie, worden zij vervolgd door het Hof van Beroep wanneer die vervolging plaatsvindt tijdens het ambtstermijn. Tegen de arresten van het Hof van Beroep is een cassatievoorziening mogelijk bij het Hof van Cassatie (artikel 103). Een strafvordering tegen de minister kan enkel ingesteld worden door het Openbaar Ministerie en niet, zoals voor andere burgers, door het slachtoffer. Hiervoor is echter wel toestemming nodig van de Kamers, net als voor de aanhouding van een minister. De mogelijkheden van burgerlijke partijstelling worden geregeld bij wet. Bovendien mag de koning een veroordeeld minister enkel genade verlenen op verzoek van de Kamers (artikel 103). De koning benoemt en ontslaat de staatssecretarissen. Deze zijn lid van de federale regering, maar niet van de ministerraad, om de pariteit te omzeilen. Zij worden toegevoegd aan de minister. De koning bepaalt hun bevoegdheden en de mate waarin zij het recht van mede-ondertekening krijgen. In de regel zijn zij op dezelfde bepalingen van toepassing als op ministers (artikel 104). De bevoegdheden van de uitvoerende macht. De koning heeft geen andere macht dan welke de grondwet of andere wetten hem uitdrukkelijk toekennen (artikel 105). De uitvoerende macht heeft dus enkel de bevoegdheden die ze van de wetgevende macht heeft gekregen. Aangezien de koning onschendbaar is (artikel 88) heeft geen enkele actie die van hem uitgaat gevolgen wanneer ze niet is ondertekend door een minister. Die minister wordt verantwoordelijk voor die handelingen of akte ten aanzien van het parlement (artikel 106). De koning verleent de graden in het leger en benoemt de ambtenaren bij het algemeen bestuur en bij de buitenlandse betrekkingen. Andere ambtenaren benoemt hij alleen krachtens een uitdrukkelijke wetsbepaling (artikel 107). De koning maakt de verordeningen en neemt de besluiten die voor de uitvoering van de wetten nodig zijn. Daarmee mag hij nooit de wetten zelf schorsen of vrijstelling van hun uitvoering verlenen (artikel 108). Hij bekrachtigt de wetten en kondigt ze af (artikel 109). De koning oefent het genaderecht uit. Dit is het recht de door de rechters uitgesproken straffen kwijt te schelden of te verminderen (artikel 110). Voor ministers en leden van een gemeenschap en gewestregering mag dit alleen wanneer het betrokken parlement daarmee instemt (artikel 111). De koning heeft het recht munt te slaan (artikel 112). Hij heeft het recht mensen in adelstaat te verheffen (artikel 113). En hij verleent de militaire orde (artikel 114). De gemeenschappen en gewesten. België was oorspronkelijk een unitaire staat zonder deelstaten. De communautaire problemen tussen Nederlandstaligen en Franstaligen maakten een behoud van deze structuur onmogelijk. Op taalvlak werd een regeling uitgewerkt in de taalwetgeving, wat echter niet voldoende bleek. Een ruimere autonomie werd daarom uitgewerkt in de staatshervorming. Inrichting. België is een federale staat samengesteld uit gemeenschappen en de gewesten (artikel 1). In tegenstelling tot andere federale staten heeft België dus twee types van deelstaten. België omvat drie gemeenschappen: de Vlaamse gemeenschap, de Franse gemeenschap en de Duitsstalige gemeenschap (artikel 2). België omvat drie gewesten: het Vlaams gewest, het Waals gewest en het Brussels gewest (in de rest van de grondwet Brussels hoofdstedelijk gewest genoemd, artikel 3). Deze indeling is gebaseerd op de vier taalgebieden: het Nederlands taalgebied, het Franse taalgebied, het tweetalig gebied Brussel hoofdstad en het Duits taalgebied. Elke gemeente van het Rijk maakt deel uit van één van deze taalgebieden. De grenzen van de vier taalgebieden kunnen alleen gewijzigd worden door middel van een bijzondere wet (artikel 4). De Vlaamse wet omvat de provincies Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen. Het Waalse gewest omvat de provincies Henegouwen, Luik, Luxemburg, Namen en Waals-Brabant. Bij wet vanaf 2007 bij decreet kan het aantal provincies verhoogd worden. Een bijzondere wet kan bepaalde gebieden aan de indeling in provincies onttrekken, wat gebeurd is met de Brussels hoofdstedelijk gewet (artikel 5). De organen. De voornaamste organen van de gemeenschappen en gewesten zijn de parlementen, in de grondwet voorlopig nog raden genoemd, en de regeringen. De gemeenschaps- en gewestparlementen. Er is een raad van de Vlaamse gemeenschap, Vlaamse raad genoemd, en een raad van de Franse gemeenschap. De samenstelling en de werking worden geregeld in de bijzondere wet op de hervorming van de instellingen. Er is een raad van de Duitsstalige gemeenschap, waarvan de samenstelling en de werking door een gewone wet worden bepaald. Tenzij anders geregeld is er ook voor elk gewest een raad (artikel 115). De raden zijn in ieder geval samengesteld uit rechtstreeks verkozen mandatarissen (artikel 116). De leden worden gekozen voor 5 jaar. Tenzij een bijzondere wet er anders over beschikt, vinden de verkiezingen voor alle raden plaats op dezelfde dag en bovendien samen met de verkiezingen van het Europese parlement (artikel 117). De bijzondere wet regelt de verkiezingen voor de raden, net als de samenstellingen en de werking ervan. Een gewone wet volstaat met betrekking tot de raad en de Duitsstalige gemeenschap. Een bijzondere wet kan deze aangelegenheden toevertrouwen aan de raden zelf, de zogenaamde constitutieve autonomie. Die bevoegdheden moeten dan uitgeoefend worden door de raden met een meerderheid van 2/3 van de uitgebrachte stemmen, op voorwaarde dat de meerderheid van de leden van de betrokken raad aanwezig is (artikel 118). Binnen de grenzen van de staat hebben de leden en de raden vrij verkeer op alle verkeerswegen door de openbare overheden geëxporteerd of in concessie gegeven (artikel 118b). Een lid van de Raad kan niet tegelijk lid zijn van de Kamer van Volksvertegenwoordigers of de Senaat, tenzij de gemeenschapssenator (artikel 119). De leden genieten dezelfde onschendbaarheid als de federale parlementsleden (artikel 120